Welkom bij een nieuwe MLC-podcast. Wat leuk dat je hebt gekozen voor een aflevering uit onze MLC-boekenkast. Een serie waarbij we boeken bespreken die betrekking hebben op het werk van een organisatieadviseur. Mijn naam is Janieke Brokeman en tegenover mij zit Freek Hermkens. Deze aflevering bespreken wij het boek Socrates op sneakers van Elke Wis. Welkom Freek.
Dankjewel.
Dus vandaag gaan we het mooie Socrates op sneakers bespreken. Ik denk dat hij voor heel veel MLC-collega's wel bekend is. Want zodra je hier start bij MLC, in ieder geval de afgelopen maanden, dan krijg je dit mooie boek cadeau. Waarom kiezen jullie ervoor om dit boek cadeau te doen?
Ja, we kiezen ervoor omdat het boek zich toespitst op het stellen van goede vragen. En als één ding belangrijk is als organisatieadviseur, is dat je goede vragen kunt stellen en op een goede manier je klant, je opdracht bevragen en proberen tot de kern te komen van wat zijn de dingen die er echt spelen. Maar het stellen van goede vragen is wel heel complex en voor veel mensen lastig. En dit boek geeft een inkijkje in hoe je op een sociocratische manier vragen zou kunnen stellen. En een van de belangrijkste dingen waarbij ik al een tipje van de sluier van het boek oplicht, is eigenlijk dat je veel meer onbevooroordeeld vragen gaat stellen en proberen echt oprecht geïnteresseerd te zijn in degene aan wie je vragen stelt.
En je noemt al even een Socratische manier. In het inleiding van het boek hebben ze het ook over een Socratische houding.
Ja.
Nu je dit boek gelezen hebt, wat zou je dan noemen onder een Socratische houding?
Nou ja, wat ik net al kort aangeef, ik denk voornamelijk eigenlijk dat je minder beoordelend of minder vanuit al je eigen kader waarin je denkt dat je misschien de oplossing verwacht of dat je zelf denkt dat je die veel meer probeert uit te schakelen en je veel meer probeert te verplaatsen in degene waar je het gesprek mee hebt en het vanuit een ander perspectief te gaan bekijken en niet alleen vanuit jouw eigen perspectief. En dat is ontzettend lastig, want ieder brengt zijn eigen ervaringen en zaken mee en heeft ook heel sterk en snel de neiging om te zeggen van oh, dat heb ik ook al een keer meegemaakt. Zou ik ook zo doen? Of ik heb een voorbeeld ervan. En dat lijkt heel empathisch en goed dat je dat zo brengt bij mensen. Maar vaak kaap je eigenlijk als het ware het gesprek en ben je vooral je eigen verhaal aan het vertellen over hoe erg of hoe gaaf of welke manier dan ook het voor jou is geweest. En het gaat veel meer om het verhaal van de ander.
Nou, dat is denk ik al een hele mooie introductie waar de kern van het boek over gaat. Kan je ons eens meenemen door het boek heen?
Ja, het boek is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. En die hoofdstukken die beslaan ook verschillende onderwerpen, waarbij eigenlijk in het begin voornamelijk wordt neergezet van ook wat maakt het lastig om de goede vragen te stellen. Het idee erachter is dat we wel een idee hebben hoe een goede vraag te stellen, maar toch is het onwijs lastig. En vervolgens gaat het boek op een stuk verdieping in van hoe gaat dan die Socratische houding, welke zaken wil je doen? En er staan ook heel veel verhalen, textueel uitgelegd met voorbeelden van verschillende vragen die je zou kunnen stellen. Hoe zou je het wel kunnen doen? En op die manier word je eigenlijk, het is niet in spelende wijze, maar wel heel erg op een leuke manier meegenomen in en hoe je ermee om kan gaan. Maar er wordt ook wel duidelijk aangegeven dat het iets is wat wel tijd kost en misschien ook wel een beetje vreemd aanvoelt in het begin. En een van de voorbeelden die ze ook hebben is dat je ergens op een gegeven moment je emotie koud moet stellen, uit moet schakelen. En ik denk dat dat voor een aantal mensen juist een gevoelsmatig iets is. Ja, maar dan leef ik niet mee met die ander. Maar het meeleven hoeft niet altijd prima te zijn. Mag wel, maar ook dat zijn dingen die je kunt leren. Want je wil eigenlijk voornamelijk de goede vraag stellen en het goede gesprek hebben. Zonder dat je, als het met iemand niet goed gaat en je gaat heel erg mee in de problemen van iemand, dan wordt het vaker niet beter en die andere krijgt vooral een bevestiging. Zie je wel hoe vervelend dit allemaal is. En als je dat dan weer terugplaatst, bijvoorbeeld ook op een organisatieadviseur. Ja, als er een aantal dingen niet goed gaan in de organisatie en jij gaat vooral mee dat het ook allemaal dramatisch is en inderdaad niet werkt, dan ga je samen niet naar een nieuwe, betere oplossing komen.
Het boek spreekt dus over voorbeelden. Geeft het boek ook tips of handvaten hoe je naar zo'n houding toe zou kunnen groeien?
Ja, bijvoorbeeld een van de hoofdstukken gaat over vraagvoorwaarden. En dat zijn verschillende voorwaarden en daar hebben ze er vijf. Noemen ze van wat heb je nodig eigenlijk om die goede vraag te stellen, zeg maar. En de eerste daarvan is, het begint met goed luisteren. En we denken allemaal dat we wel luisteren, maar wat ik net al aangaf, heel snel beginnen mensen te vertellen, oh, heb ik ook meegemaakt, en dan ben je al niet meer aan het luisteren eigenlijk naar de ander. Ander is, neem de taal serieus. Dus je kunt denken in beelden, geluiden, gevoelens. Dus ja, hoe werkt dat? Wat zegt iemand? Ook daar wel weer dat luisteren, maar wat komt eigenlijk uit die taal naar voren, zeg maar? Vraag ook toestemming. Soms denk je van, ik voel me gelegitimeerd om een bepaalde vraag te stellen. Maar dat kan heel vreemd zijn. Of je kunt juist een vraag stellen waarvan iemand denkt van, dat is eigenlijk een vrij persoonlijke vraag. Dus je ga ook in dat gesprek na met jezelf van, ik merk dat dit je wat doet. Is het goed als ik hier verder een vraag over stel of dat we hierop doorgaan? Als de ander nee zegt, dan is het ook klaar. En daar moet je ook wel bewust van zijn. Vertraag is ook een van de dingen. En soms denk je vertraag. Maar dat heeft veel meer te maken. We zijn heel snel genegen om alle vragen achter elkaar af te vuren. Om zo snel mogelijk tot de kern te komen. Maar juist door te vertragen en weer heel bewust te zijn en rustig aan te doen. Ontstaat er veel meer de dialoog. En zowel jij als je gesprekspartner zijn dan veel bewuster met het gesprek bezig. In plaats van gewoon een checklistje met vragen af te werken. Het vijfde is vertraagde frustratie. En daar wil zeggen, soms duurt het lang en gaat het traag. En dat kan heel frustrerend aanvoelen. Maar dat is niet erg. Dat hoort er ook gewoon bij.
Wij als MLC-collega's hebben dit boek ook allemaal gekregen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet helemaal uitgelezen. Maar deze vijf topics, die had ik ook gezien. En vooral de vraag-toestemming-vraag vond ik zo mooi. Omdat je soms inderdaad voelt dat iets lastig is om te vragen. Maar zodra je toestemming vraagt, dan baak je voor jezelf ook een soort vrijheid in. Waardoor je toch de diepte in kan gaan met iets.
Ik denk dat voor veel mensen vergeten het wel om dat te doen. Maar wat jij zegt terecht is dat inderdaad daarmee, dat je eigenlijk veel meer ruimte krijgt om vragen te stellen. Want de vragen die je stelt of waar je degene aan wie je de vraag stelt, ook of je mag vragen, ja op zegt, geeft dan toestemming. Dus dan wordt het ook minder eng. En kun je ook denken van, dit is een vraag, zou ik die eigenlijk wel mogen stellen? Maar als je hem stelt van, ik merk dat dit en dit iets met je doet, dat je niet lekker in de wedstrijd zit of dat je moe overkomt, wil je daar wat meer over vertellen, mag ik daar wat over vragen? Nou, als iemand dan ja zegt, dan kun je daar ook het goede gesprek over hebben. In plaats van, wat wij als Nederlanders in zijn algemeenheid zijn we natuurlijk redelijk direct en beginnen gewoon allerlei vragen te stellen. En soms maken we ook een opmerking van, wat zie jij er slecht uit? Zonder überhaupt te weten wat er met iemand aan de hand is. En ook daar zit wel een stuk groei in. En ik denk juist als adviseur, om daar ook wel weer even naar terug te gaan. Ja, wij zitten heel vaak bij klanten. Heel vaak spelen we een uitwedstrijd, zoals ik dat zelf altijd noem. En dan moet je ook gewoon aanvoelen en leren aanvoelen van wat kan er wel en wat kan er niet. Wij zitten ook nogal eens in een internationale context. Nou, dan is het ook goed om jezelf bewust te zijn van, hoe komt die vragenstellerij van ons over? Ja, we willen die antwoorden hebben. Vaak hebben we ze nodig om een goede opdracht te doen. Je wil ook wel je organisatie, je gesprekspartner aan boord houden. En niet allerlei blinde vragen erop afvuren. En dan maar uiteindelijk ook een verstoorde relatie hebben omdat iemand zoiets heeft van, dit zijn wel hele directe vragen.
En ook als adviseur denk ik dat je je gesprekspartner goed kan betrekken en daarom ook goed aangehaakt kan houden als hij voelt dat hij zelf invloed heeft over waar hij op kan antwoorden, ja of nee. Waardoor je denk ik ook weer tot mooie antwoorden kan komen.
Ja, je gaat eigenlijk al, ook in het boek hebben ze het er op een gegeven moment over, je gaat van een vraag naar een gesprek veel meer. Omdat je veel meer bewust met die vragen bezig bent, kom je echt in een dialoog met elkaar. En kun je ook veel makkelijker gaan doorvragen. En als iemand anders zich veel meer op zijn gemak voelt bij de manier waarop jij vragen stelt en ook echt wel heel bewust in het hier en nu en luisterend vragen stelt, is ook de kans groot, is mijn ervaring ook, dat je ook op andere gesprekken komt dan puur de zakelijke inhoud, maar ook wat houdt iemand bezig, waar ligt iemand wakker van. En ook dat zijn denk ik als goede adviseur belangrijke elementen om bewust van te zijn. Want je kunt die klant wellicht nog wel op meer dingen helpen. Of als iemand op een bepaalde manier reageert of het niet eens is met een voorstel, hoeft het niet per se te zijn dat wat jij daar neerlegt als voorstel dat het slecht is, maar dat iemand gewoon heel veel andere dingen nog aan zijn hoofd heeft. Dus het, ja, en mijn ervaring is om op deze manier te doen, ja, je krijgt gewoon veel meer ook leuke gesprekken. Ja, het is gewoon, je bent oprecht met elkaar in gesprek en niet gewoon alleen maar een uurtje informatie ophalen om vervolgens weer een advies te geven.
En heb je na aanleiding van het lezen van het boek, ben je ook anders in je gesprekken gaan staan binnen je opdracht?
Ja, ik maakte, en dat doe ik nog altijd wel, maar op een andere manier, graag gebruik van voorbeelden van wat ik zelf had meegemaakt. Omdat ik dat vaak tekenend vind en behulpzaam om mensen te laten zien, oh, dat ken ik wel, dat heb ik bij die klanten gezien of zusjes gezien of daar meegemaakt. Daar ben ik wel veel bewuster in geworden wat dat dus doet. Waar ik toen straks in het begin al even over sprak, is dat ik als het ware het gesprek kaap met mijn eigen ervaring en niet de ander aan het woord laat. Dus ik probeer nog wel middels voorbeelden het te laten leven bij mensen, maar veel minder en veel bewuster na te denken over van oké, wanneer zet ik een voorbeeld in? En voor mij heeft het vooral gebracht dat ik nog veel nadrukkelijker nadenk over van oké, welke vraag, wat wil ik bereiken? En inderdaad, ja, als het niet binnen een uur lukt, is het ook oké. Dan hebben we misschien nog een tweede sessie nodig of een ander gesprek. Want uiteindelijk is het bouwen van die relatie en het stellen van die goede vragen is veel meer waard dan de snelheid. En tuurlijk, ik zal de laatste zijn om te zeggen dat ik niet af en toe ook uit de bocht vlieg en in het kader van, oh, ik moet snel antwoorden hebben, dat ik dat ga doen, maar ik ben me wel op basis van een aantal van de principes hier genoemd en dat soort zaken wel veel bewuster geworden van mijn rol en wat vragen stellen kan betekenen.
En je merkt het dus ook in de resultaten van die gesprekken?
Ja, je merkt dat je, en zeker omdat we digitaler zijn gegaan en veel meer via Teams doen gesprekken, dat dan nog belangrijker is om het goede gesprek te hebben met elkaar. Want anders ontstaat er helemaal een soort vreemde afstand tussen. Vaak heb je elkaar niet eens of misschien 1-2 keer live gezien. Dan is het nog belangrijker om met elkaar een soort rapport te maken door het scherm heen, door de juiste vragen te stellen.
Nu je het boek uit hebt, wat is dan de belangrijkste takeaway die je zou willen meegeven?
Nou, eigenlijk dat het vertragen en ogenschijnlijk langer duurt om tot antwoorden te komen, op de lange termijn gewoon voor de versnelling gaat zorgen. En dat is gewoon een bewuste keuze. En dat je dan elkaar later in het proces, als je elkaar weer wat te vragen hebt of met elkaar in gesprek gaat, elkaar veel sneller aanvoelt, omdat je juist merkt van, oh ja, dat zijn vragen die stelt iemand op basis van vertrouwen en dat iemand echt wel oprecht geïnteresseerd is in mij. En wat ik gewoon mooi vind, en die sluit gewoon heel erg aan bij mijn eigen visie waarop ik ook naar organisaties kijk, en dat wordt in het tweede hoofdstuk van het boek beschreven, is de Socratische houding rondom verwonderingen. Dat je eigenlijk vanuit die verwondering naar de wereld kijkt. En een van de dingen waar ik heilig in geloof is dat je, verwondering is het begin van inzicht, is een tekeltje, en dat geloof ik echt. Dat als je op die manier verwonderend naar je omgeving kijkt, en dat kan privé zijn, maar in dit geval zakelijk, als we verwonderend naar onze klanten kijken, niet veroordelen, maar verwonderen, waarom doen we dingen, wat gebeurt er, dan levert dat gewoon heel veel mooie gesprekken op, maar ook wel heel veel ruimte voor de verbeteringen, het continu verbeteren van organisaties, en dat je mensen ook helpt zichzelf ook weer te gaan verwonderen in een organisatie en daarna te kijken. Nou, dat zijn wel belangrijke dingen waarvan ik denk van ja, die nieuwsgierigheid van het echt willen weten noemen ze het ook. Ja, dat is wel een kernkwaliteit denk ik die iedere adviseur moet hebben. Je moet die verwondering en het echt willen weten wat speelt er nu. Want wij zitten er niet gewoon omdat we er alleen maar voor betaald krijgen. Maar we zitten er om die klant te helpen. En om die klant ook te leren ervoor te zorgen dat hij het uiteindelijk zelf kan.
Ik denk dat zo'n herinnering aan verwondering ook wel heel erg mooi advies is. En dat het ook heel erg mooi is als je dat aan andere mensen kan laten zien. Want soms kan dat een beetje wegzakken. En op het moment dat je eraan herinnerd wordt, dan triggert het weer iets om op een andere manier naar dingen te kijken. Dat kan denk ik ook heel aanstekelijk zijn.
Ja, nou ja, en ik denk dat verwonderingen, ja, een beetje triest om te zeggen wellicht, maar toen we jonger waren en minder een eigen agenda hadden en dat soort dingen, dan, ja, dan sta je nog heel verwonderend, kijk je de wereld in. En wij lopen nu al lang genoeg mee dat je denkt van, oh ja, dat hebben we al eens geprobeerd, werkt toch niet. En juist door die mindset om te zetten naar van, oké, maar wat dan wel? En hoe dan? Dan blijf je ook de stappen zetten die je wil zetten.
Nou, ik denk dat we al heel veel mooie dingen uit het boek mee hebben genomen. Maar misschien is het wel mooi om de luisteraars een soort opdracht te geven voor misschien de aankomende nieuwe werkweek of de nieuwe dag. Misschien iets van een Socratische houding. Wat zouden ze nou nu mooi mee kunnen nemen? Of een soort kleine opdracht. Hoe kunnen we net anders naar dingen kijken? Om in deze week bijvoorbeeld te stil te staan bij verwondering of een andere punt uit het boek.
Ja, mooie vraag. Ik denk dat ik mensen zou aanraden om in de gesprekken die ze hebben, of misschien één gesprek, om niet direct te complex te maken, gewoon eens te proberen te vertragen en echt te luisteren naar wat de ander nu vertelt en wat die vraagt of wat die van je wil. En dat je vooral heel goed luistert en af en toe een aantal verdiepende vragen stelt, maar eens probeert om helemaal niet je eigen gedachtenkaders, dingen die je hebt, om die daarin te brengen en eens te kijken hoe dat gesprek loopt.
Dat is denk ik een hele mooie afsluiter. Heel erg bedankt voor het delen van je inzichten.
Graag gedaan.
En tot het volgende boek.